Ik vergeet wat mij nu omringt. Ik kijk op naar u.
Heer Jezus, we zien op naar u. Heer, als we het gaan hebben over onze communicatie, dan hebben we net eigenlijk de kern gezongen. Minder van mij, steeds meer van u. Heer, in ons spreken, minder van onszelf, meer van u. En ik bid, Heer, dat u daar ook ons in voedt. Heer, door ook uw woord, wat we zullen openen daarin. Heer, meer van u, minder van onszelf. Bewerk het, bekrachtig het ook door de werking van uw geest. In Jezus' naam. Amen. Neem plaats. Yes. Begin dit seizoen, begin dit jaar eigenlijk, hadden we een prachtige serie over de gaven van de Heilige Geest. En vorige week zijn we begonnen met een serie over de vrucht van de Heilige Geest. Beide zijn gewoon heel erg belangrijk. En bij beide gaat het eigenlijk volledig niet over de Heilige Geest. Ik denk, Ja, nee, het gaat niet over de Heilige Geest. Als de Heilige Geest, de bedoeling van de Heilige Geest is dat het altijd draait om Jezus. Dus ook vandaag draait het om Jezus. Want door de gaven van de Heilige Geest kunnen we meer en meer gaan lijken op Jezus qua daden. En als het gaat om de vrucht van de Heilige Geest, kunnen we meer en meer op Jezus gaan lijken qua karakter. En dat is waar het nu over gaat, de vrucht van de Geest. En dat wij meer en meer gaan lijken op Jezus, dat hoop ik van harte, dat dat meer en meer is, geeft elkaar, dat is een proces. Meer en meer gaan lijken. Het is een levenslang proces. Weet je, ik ben nog lang niet af. En jij ook niet. We zijn gewoon nog lang niet af. We zijn onderweg. We zijn ons leven lang leerling. En zo mogen we ook weer kijken. En zo mogen we weer verder laten voeden. Ook in dit onderwerp. De vrucht van de geest in onze communicatie. Dat ons communicatie, dat ons spreken. Tot elkaar. Maar ook over elkaar. Dat dat gekenmerkt wordt door zaken als liefde. Vreugde en vrede. Geduld. Vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Ja, zo zou het moeten zijn. Laat uw vriendelijkheid bij alle mensen bekend zijn. Dat is waar de Bijbel ons toe oproept. Maar wat gaat het er in kerken, ook onder ons, soms anders aan toe? Zoals Jacobus er in zijn brief, de brief van Jacobus, ook kraakhelder overschrijft. Jacobus 3, vanaf vers 7. Daar schrijft Jacobus: de mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen. Wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren. Maar er is geen mens, die de tong kan temmen. Dat onberekenbare kwaad vol dodelijk venijn. Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters. Kraakhelder. Of om het echt iets anders te zeggen, in de taal van het Bijbelboek Spreuken, bekend vers uit Spreuken 18, vers 20 en 21. En waar staat: als een mens iets goeds zegt, dan heeft hij een gevoel van welbehagen. Daarom is het belangrijk, als je Bijbel leest, doe het hardop. Dan spreek je het uit. Als je jezelf voedt met de woorden van je mond en de waarheid van God is goed en is vruchtbaar, dan geeft het je een gevoel van welbehagen. Hij voedt zich met de woorden van zijn, met de vruchten van zijn mond. Maar dan, woorden hebben macht, dat is heel groot, over leven en dood. Woorden hebben macht over leven en dood. En wie zijn tong koestert, zelfbeheersing als vrucht van de geest, die plukt daarvan de vruchten. Woorden hebben macht over leven en dood. En ik denk dat we het allemaal herkennen. Ik denk dat we allemaal, als we even nadenken, dat we wel even terug kunnen halen. Dat er mensen in ons leven zijn geweest, die hebben woorden gesproken en die kwamen diep binnen. Die hebben pijn gedaan. Die hebben beschadigd. Misschien was het wel een patroon van communicatie na jou of over jou. Misschien was het maar één keer één opmerking. Oh, die is blijven haken. Die is blijven hangen. We hebben het allemaal meegemaakt. En toen ik erover nadenk, oh ja, Oh ja, dan komt er opeens weer zoiets van, ja, toen, die persoon die zo mijn integriteit betwijfelde. Oh, had ik daar last van. Wat hij over me zei. Terwijl hij wist hoe ik erin stond op dat moment. Dus dat kan je zo naar beneden halen. Kan je zo bescharen. Maar aan de andere kant ken ik ook die woorden van leven. Dat er mensen in mijn leven zijn geweest die hebben gesproken. Die hebben gezegd, Arjan, ik zie dat in jou. Ook als het ging om leiderschap, had ik geen ervaring mee. Ik had geen idee of dat iets voor me was. Maar er waren mensen. Dat was nog in de tijd van het ziekenhuis. Die zei, ik zie dat in jou. En omdat zij dat zeiden, ben ik daar stappen in gaan zetten. En omdat ik daar stappen in ben gaan zetten, mocht ik me daar verder in ontwikkelen. En mag ik nu leiderschap een onderdeel zijn van mijn rol. En daarin doe ik nog heel veel verkeerd, begrijp me goed. Ik maak genoeg fouten, ook als leider. Maar het was wel iemand die dat tot leven bracht in mijn leven. En zo hebben we mensen die dingen naar boven brengen, naar leven brengen. Hebben we mensen die dingen af hebben gebroken in ons leven. Waar we misschien wel tientallen jaren geleden is gebeurd en waar we vandaag nog last van hebben. Omdat het ons zo heeft geraakt. Woorden hebben macht over leven en brood. Dood. Met onze tong kunnen we leven breken en we kunnen leven brengen. Allebei. En we hebben er allemaal ervaring mee dat we ook aan de verkeerde kant zitten. We zijn allemaal slachtoffer en dader tegelijk als het gaat om onze tong. We hebben ons allemaal in meer of mindere mate ingelaten met klagen. Met liegen. En misschien noemen wij het nou nog heel charmant als christenen creatief omgaan met de waarheid. Maar vaak is dat liegen. Ja, als je er nuchter naar kijkt. En wat ook zo verwoestend uitwerkt, roddel. Kritiek. Oordeel. Ja, ook als we zeggen, oh, we spreken waarheid. Maar als het waarheid is zonder liefde, zonder genade, dan is het genadeloze waarheid en dat is oordeel. En dat zal nooit opbouwen. Dat zal altijd afbreken. Klagen, roddelen, kritiek, liegen. Het maakt zoveel kapot. Het maakt hele levens kapot. Het maakt gezinnen kapot. Het maakt kerken kapot. Kerken gaan eraan kapot. Zoals iemand dat ook zei. Joh, vaak worden kerken niet eens bedreigd door wolven van buitenaf. Maar ontstaat de grootste schade door wat schapen elkaar onderling aandoen. En ik ben bang dat het waar is. En we doen er allemaal aan mee. Ik ook. Ik ben ook onderdeel van het probleem. Met mijn spreken. Met mijn oordelen. Met mijn soms houding van kritiek. Met soms toch de neiging hebben om te gaan roddelen. Ik ben vol onderdeel van het probleem. En ik wil dat het stopt. Ik wil dat het stopt in mijn leven. Ik wil dat het stopt in de gemeente. Ik wil dat wij een roddelvrije, kritiekloze gemeente zijn. Waar leven wordt gebracht. Niet dat je niet dingen mag vinden. Je mag heel veel vinden. Maar we schieten zo makkelijk in roddel, in oordeel, in kritiek. En ik wil dat het stopt. En ik wil onderdeel zijn van de oplossing. En als we oplossingen willen, moeten we eerst dieper graven. Wat is er dan aan de hand? Nou, als het gaat om klagen. En dan kunnen we wel denken, hè, vanuit Bijbelboek Exodus. Nou, dat volk Israël. Tjonge, dat was mijn stelletje klagers. Heb ik wel eens gedacht. Man. Moest kijken, al die goedheid van God. Al die wonderen. En het enige wat ze doen is klagen. Nou, wij Nederlanders zijn volgens mij een rechtstreekse afstammeling van het volk Israël, ook wat dat betreft. Wat kunnen wij er toch ook wat van? Toch? Ik bedoel, mijn baas doet altijd zo negatief en moeilijk. Let op, favoriet nummer 1 tegenwoordig. De wifi is bagger. Ja toch? Dat is eerste levensbehoefte tegenwoordig. De wifi is bagger. Mijn bankrekening is te leeg. Mijn partner zeurt te veel. Of die ziet me niet. Of die geeft me niet wat ik nodig heb. Ik doe zoveel voor God en er is niemand die het ziet. Het is te warm. Oh nee, te koud. Tussenin. We zingen vandaag 2 liedjes die ik niet ken. En dat zing ik niet zo fijn. Dat vind ik gewoon niet leuk. Dat we liedjes zingen die ik niet ken. Want dan kan ik niet lekker meezingen. Gebeurt wel, ik krijg een mail over. Die voorganger praat af en toe echt veel te snel. Heel irritant. Er is niks interessants op Netflix. Ik zet stappen in geloof en er gebeuren alleen maar nare dingen. Ik stuur een mailtje naar de leiding van de gemeente en 2 weken later heb ik nog niks gehoord. Die ene kringgenoot is veel te veel aan het woord en die kringleider die laat het allemaal maar gebeuren. Nou, et cetera, et cetera, et cetera. Vul zelf maar in en vul zelf maar aan. Echt. Je wordt zo onaantrekkelijk voor andere mensen als je een klager bent. Dan ben je gewoon niet prettig om mee om te gaan. En het is goed om je dat te beseffen. Maar het kan anders. En het is eigenlijk heel mooi bij klagen. Eigenlijk kun je een patroon van klagen best eenvoudig ombuigen. Want het meest effectieve antigif tegen klagen is dankbaarheid. En ook jij, hoe jij hier zit, jij hebt genoeg om dankbaar voor te zijn. Ja, het kan zijn dat je even moet nadenken. Wij allemaal hebben genoeg om dankbaar voor te zijn. Maak maar eens een lijstje. En kijk niet naar wat er niet is. Maar kijk in je leven naar wat er wel is. Kijk niet in je partner wat er niet is. Maar kijk wat er wel is. Kijk niet in je gezin naar wat er niet is. Maar naar wat er wel is. Kijk niet in je leven met God naar wat er niet is. Maar kijk naar wat er wel is. Schrijf het op. Wees dankbaar. Open je hart voor. Het verzacht je hart als je groeit in dankbaarheid. Wat is er wel? Waar kun je wel voor danken? Elke dag opnieuw. Maak maar een lijstje. Schrijf het maar op. En herhaal het. En zeg het tegen jezelf. En je zult merken. Oh, mijn hart wordt zachter. Want ik groei in dankbaarheid. En in een zacht hart is er al meteen minder ruimte voor de klacht. Want dankbaarheid is sterker dan de klacht. En dat kan alles veranderen. Gewoon de manier waarop je kijkt. Kijk maar eens naar Paulus. Ik bedoel, als er iemand was die reden had om te klagen. Paulus, een man van God. Een verkondiger van het evangelie. Had alles over God. En hij had één verlangen. Oh, wat zou ik graag als prediker naar Rome willen. Want Rome, dat was het centrum van de toenmalige wereld. Ja, als je naar Rome zou gaan en daar zou kunnen spreken. Oh man, dan zou dat evangelie het hele koninkrijk, keizerrijk door kunnen gaan. Hij wou zo graag naar Rome als prediker. En ja, hij belandt in Rome. Maar niet als prediker. Maar als gevangene. Hij is daar gevangene. Hij zit daar 2 jaar gevangen. Geboeid aan soldaten. 24 uur per dag. Wachtend waarschijnlijk op zijn executie. En dan zou je denken dat Paulus zegt. Nou, Heere God, dat kan toch niet. Hoe is het mogelijk? Ik geef alles voor u. Ik leef voor u. Ik heb zo'n mooi puur verlangen voor de bouw van uw koninkrijk. Ik wil het evangelie verkondigen in Rome. En nu zit ik hier. Gevangen. En man, de vloer is hard, het eten is slecht, die Romein stinkt uit zijn mond en ik heb last van mijn rug. Hij zou het allemaal kunnen zeggen. Maar dan lezen we in die omstandigheden dat Paulus schrijft naar ons, Filippenzen 2, vers 14 en 15. Doe alles zonder morren en tegenspreken. Opdat u zuiver en smetteloos bent. Onberispelijke kinderen van God. Te midden van een verdorven en ontaarde generatie. Wat tussen u schittert als sterren aan de hemel. Daar zijn we voor bedoeld. Om te schitteren als sterren aan de hemel. En hoe slagen we erin? Nou, door niet te morren. Door niet te mopperen. Door niet te klagen. Maar door dankbaar te zijn. En door te kijken naar wat er wel is. En weet je, er zijn 2 mogelijkheden. Om goede mogelijkheden te doen als jouw omstandigheden niet oké zijn en het aanleiding zou kunnen geven om te klagen. Als je de omstandigheden kunt veranderen, nou doe dat dan. Ga niet klagen, maar ga aan de slag. Als jouw omstandigheden aanleiding geven om te klagen, je kunt het veranderen, doe er dan wat aan. En hou je mond in de goede zin van het woord. En als je omstandigheden niet kunt veranderen, dan verander dan je manier van kijken. Dat is wat Paulus deed. Nou, hoe doet hij dat dan? Doordat Paulus heel diep beseft dat het niet gaat om hem, dat het niet gaat om zijn omstandigheden en zijn welzijn en zijn veiligheid en zijn fijne gevoel. Het gaat bij hem om Jezus. Het gaat bij hem om het koninkrijk van God. Zijn leven staat in het doel. Dus hij kijkt van het perspectief van het koninkrijk en van het evangelie. En dan schrijft hij het volgende. Daarvoor al in Filippenzen 1, vers 12 en 13. U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Dus iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. Dus hij zegt eigenlijk, joh, de zaken van het koninkrijk gaan eigenlijk hartstikke goed. Gaan hartstikke goed. Dwars door alle omstandigheden heen. Dwars door mijn gevangenschap heen. Ik zelf merk dat ik veel te doen heb. En ik kan heel veel mensen bemoedigen en bevestigen. Het evangelie gaat gewoon door. Het gaat hartstikke goed. En wat een kansen. Door, kun je nagaan. 24 uur per dag, om de 8 uur, komt er een nieuwe soldaat die 8 uur lang aan Paulus vastzit. Dus dat betekent dat je 8 uur lang het evangelie hoort van Paulus, waarschijnlijk. En je kunt niet weg. Dus zijn luisteraars waren in ieder geval wel geboeid. Paulus die kon zijn omstandigheden niet veranderen. En klagen brengt je nooit verder. En dus verandert hij zijn manier van kijken. Ik ben hier nu, maar het is anders dan ik mezelf had voorgesteld. Wat kan ik leren? Wat is het doel? Heer, wat is uw perspectief op deze situatie, op dat wat er nu gebeurt in mijn leven? En op het moment dat hij dat ziet, ja, voilà. U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen juist toe bijdraagt. Dat het evangelie wordt verspreid. Dus kun je de omstandigheden veranderen? Verander ze dan. Kun je het niet, verander dan je manier van kijken. Maar stop met klagen. Stop met klagen. Breek uit dat patroon. En focus. Focus op dankbaarheid. Check. Wat een fantastische week. Waar klagen heel veel over onszelf gaat en onze omstandigheden, daar gaat roddel en kritiek heel veel over de ander. En het lijkt wel sinds we in het tijdperk van social media zijn, dat het allemaal nog maar ongenuanceerder kan. Als ik zie wat er allemaal aan reacties, af en toe kan ik me niet bedwingen, en dan ga ik af en toe kijken hoe er gereageerd is op bepaalde onderwerpen. Ook op christelijke sites. Oh, het is echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Wat we allemaal uitkramen over de anderen. Het is echt verschrikkelijk. Ik reageer eigenlijk nooit op internet, omdat ik gewoon denk van, de heilloze weg. Als je het over heilloze weg hebt, is het proberen mee te doen aan een discussie op internet. Ik bedoel, echt verspilde energie. Het gebeurt. Het lijkt ergens in social media. En Efeze 4 vers 29 is glashelder. Amen. Ken je hem? 4 vers 29. Er staat, laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede. En waar nodig, opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Geen vuile taal. Maar het is zo makkelijk. Het is zo makkelijk om kritiek te hebben. Op jezelf, op de mensen om je heen, om de leiding van de gemeente. Want het is zo makkelijk om fouten te zien bij de ander. Als je wil, kun je echt heel veel fouten aan mij en in mij en door mij ontdekken. Dat is echt helemaal niet zo moeilijk. Je kunt heel veel fouten ontdekken bij de ander. En dat kun je lekker gaan bestuderen en uitvergroten. Maar dat is niet de goede manier van kijken. En we doen het allemaal. Ik ook. Ik heb deze week nog een landelijke vergadering van het kerkgenootschap waarbij we horen. Belangrijk om te weten, ook wel een klein beetje. Wij horen als VBG bij de ABC-gemeente in Nederland. De Alliantie van Baptisten en Kamergemeenten. We zitten in een fusie met de Unie van Baptistengemeenten. Daar hebben we ook weer bijgepraat hoe dat daar gaat. Nou, ik zit in het landelijk bestuur en we hadden onze algemene ledenvergadering. En ik moest er ook iets presenteren over de begroting van het landelijke koepel. En ik schoot toch in een allergie. Echt, dat er mensen waren in een manier van vragen stellen, manier van reageren. Oh, waar ik zo slecht tegen kan. Zo. En weet je wat ik dan denk? Na twee van die vragen. Rotte God, man. Dat is wat ik denk. Ja, dat wil je misschien niet geloven. Dat denk je misschien een beter beeld van me. Maar ten diepste is dat wat ik denk. Rotte God, man. Je komt uit een gemeente waar het allemaal hommeles is. En dan ga je hier een beetje bij de hand lopen doen. Of wat wij allemaal verkeerd doen. Als we willen. Houd toch op, man. En weet je, daar kan ik nog denken. Maar ik ga het ook met collega bestuursleden over hebben na de vergadering. Nou, hè, gelukkig, alle stemmingen zijn door. We kunnen weer verder. Het was een mooie vergadering. Maar naar, hè, die kerel uit die in die gemeente. Met al die vragen en het principiële gedoe. Weet je, dat is nog collega bestuursleden die erbij waren. Maar vervolgens, Claudia vroeg, hey, hoe was de ABC? Ja, prima, maar goed. Maar ja, er zijn een paar van die lui die... Een collega die vroeg, hoe was de ABC? Ja, prima, maar goed, al die types man die dan zo principieel op een nare manier vragen stellen. En dan ga ik. Ik bedoel, dit is dan nog anoniem, want je weet niet wie er was als je hier bent. Maar stel je, ik zou het ook kunnen doen misschien over mensen die je wel kent. Zomaar praten over de ander, omdat ik iets negatief vind. Omdat ik iets niet prettig vind. Omdat het anders is dan wat mijn smaak is of wat mijn kleur is. Wat is het soms verleidelijk om onze mening over de ander te verkondigen. En het zou ook nog kunnen zeggen, zijn dat je zegt, ja, maar het is wel waar. Nou, dat is niet het enige criterium om iets maar te zeggen, het is wel waar. Weet je, wat belangrijk is, alles wat je zegt, dat moet waar zijn. Maar niet alles wat waar is, moet gezegd worden. En dan komt het aan op wijsheid. Dan komt het aan op die vrucht van de geest, van bedachtzaamheid, van zelfbeheersing. Alles wat je zegt moet waar zijn. Maar niet alles wat waar is, hoeft gezegd te worden. En bid maar om de leiding van de geest, dat hij daarin je ook onderscheid geeft. Wanneer wel te spreken en wanneer niet te spreken. Als je spreekt over de ander, spreek dan alleen over de ander op een manier alsof diegene naast je staat. Dus als jij in een gesprek verzeild raakt en je praat over een ander, probeer dan even de regel aan te houden, ik praat over de ander alsof hij hierbij staat. Dat is een hele goede regel voor jezelf om je tong daarin te temmen. Zou die ander hierbij kunnen staan op de manier waarop ik nu over diegene praat? Zo nee, dan zit je fout. Per definitie. Dan moet je stoppen. En als anderen te beginnen te praten naar jou over een ander, dan is het ook belangrijk eigenlijk dat we dat zo snel mogelijk stoppen. Het bouwt niet op. Het helpt niet. Het houdt je gevangen. Weet je, roddelen is zowel negatief voor degene die roddelt. Ja, want als je naar mij toe roddelt over iemand, denk je, ja, voor hetzelfde geld roddel je ook over mij naar een ander. Dus ik ben een beetje terughoudend naar jou. Maar het beschadigt ook degene waarover geroddeld wordt. Want ik kan diegene niet meer goed bekijken door de ogen van God. Maar ik zie hem misschien wel inmiddels door het filter van degene die roddelt. En natuurlijk is het ook schadelijk voor degene waarover geroddeld wordt. Want je wordt de kijk gezet. Je kunt je niet eens verweren. En er wordt zomaar iets over jou gevonden. Het is schadelijk op allerlei manieren. Dus het moet stoppen. En je kunt twee hele simpele vragen stellen in een gesprek waar het die kant op gaat. Die enorm kunnen helpen. De eerste vraag is die je gewoon kunt stellen. Joh, waarom vertel je me dit? Waarom vertel je me dit? Dat is een vraag die vraagt meteen om een klein stukje bezinning. En vaak is het genoeg. Dit hebben ze wetenschappelijk onderzocht, dat als je deze vraag stelt, dat het heel vaak al stopt. Waarom vertel je me dit? Of als je zelf de neiging hebt om te gaan praten over een ander, waarom vertel ik dit? Wat wil ik hiermee bereiken? Wat is het doel hiervan? Waarom vertel je me dit? Als het doorgaat, als je denkt, nou ja, er wordt toch iets verteld. De tweede vraag die je kunt stellen, van joh, heb je het hier al met Jantje zelf over gehad? Zo nee, dan lijkt het me niet handig dat wij het er nu over hebben. Het is een hele Bijbelse regel. Heb je het er al met Jantje zelf over gehad? Zo nee, dan lijkt me handig dat wij nu stoppen. En dat je eerst het gesprek met Jantje zelf aangaat. En je kunt ook gewoon heel simpel, als het allemaal niet werkt, kun je zeggen, joh, ik hoef het niet te weten. Je kunt ook zelf grenzen aangeven. Ik hoef het niet te weten. En ik wil het niet weten, want ik wil dat het stopt bij mij. Ik wil dat roddel stopt bij mij. Dat betekent dat ik naar mezelf moet kijken, dat ik niet ga spreken. En dat betekent dat als mensen gaan spreken, dat ik dit ga hanteren. Dat ik zeg, ho, waarom vertel je me dit? Heb je het er al met de ander over gehad? Joh, ik hoef het niet te weten. Ik hoef het niet te weten. Hanteer die vragen. Er is een grote kans dat het roddelen stopt bij jou. En misschien ten overvloede, maar ik vind het belangrijk om in zo'n preek dat wel te vertellen. Nee, dit is geen manier om als leiding van de gemeente iedereen mooi de mond te snoeren. Je mag niks meer vertellen, je mag niks meer vragen, je mag niet meer klagen, je mag geen kritiek meer hebben. Nou klopt, dat klagen en kritiek, dat bouwt nooit op. Dus dat hebben we inderdaad liever niet. Maar je mag altijd je zorgen uiten. Je mag altijd komen met je vragen. Als je denkt, oh, er worden keuzes gemaakt en ik maak me daar zorgen over. Alsjeblieft, kom er mee. Dat mag. Stuur een vriendelijke mail. Dat is het enige wat dan belangrijk is. Stuur een vriendelijke mail. Ik ben je broer. Als je hem naar mij mailt. En ik wil ook graag als broer worden gemaild. En niet als vijand die in de leden van de gemeente zitten die allemaal van die domme keuzes hebben gemaakt. Ik ben je broer. Vriendelijkheid. En als ik een mail stuur, denk ik, nou, die is ook niet vriendelijk. Mag je dat ook teruggeven? Hé, Arjan, ik dacht dat we vriendelijk zouden mailen. Oeh, ja, shoot, mis. vriendelijk. Maar je mag al je zorgen, al je vragen, al je twijfels ten allen tijde uiten. En uit het ook naar de juiste persoon. En ga er niet over kleppen. Of vind je dat ook zo'n stomme keuze? Nou hebben ze, dat is dat nog vaak zo, hè? Nou hebben ze dat weer bedacht. En dan ga ik over kleppen. Wat vind jij daarvan? Nou, je hebt al met je houding en de manier waarop je vraag stelt, heb je al duidelijk gemaakt wat jij daarvan vindt. En je probeert eigenlijk medestanders te vinden. Dan weet je wat hoe de Bijbel dat noemt? Die noemt dat partijschappen. Dan ben je eigenlijk partijschap aan het creëren als je medestanders voelt in wat jij vindt. En nou, dat is toch ook, dat gaat echt niet de goede kant op. En whatever. Hou het klein. Hou het bij jezelf. En ja, kom ermee. Vooral, kom ermee. Het is belangrijk gewoon ook dat we in de leiding horen wat je bezighoudt. Dat willen we weten. Dat willen we graag horen. Maar wel op een goede manier. Als onderdeel van zuivere communicatie. Klagen, roddelen, kritiek uiten. En dan hebben we ook nog liegen. Dat schijnen we volgens onderzoek allemaal gemiddeld 4 keer per dag te doen. Nou, ik doe het maar 2 keer, dus sommigen van jullie doen het 6 keer. He, voor het gemiddelde. Ook als christenen, waarom doen we dat? Waarom doen we de waarheid af en toe zo'n geweld aan door de woorden die we spreken? Ja, daar kunnen we hele verschillende redenen voor hebben. We kunnen indruk willen maken. We willen erbij horen. En dan doen we ons beter voor dan we werkelijk zijn. Ja, ik vind gebed ook heel belangrijk. Nou, als je maar 5 minuten per week bidt, dan is dat eigenlijk helemaal niet waar. Dan moet je dat niet zeggen dat je gebed heel belangrijk vindt. Of dat je ook een gebedstrijder bent. Dat klopt niet met de praktijk. Dus dat moet je niet zeggen. Dat moet je niet mooier maken dan het is. We doen soms leugens, we vertellen ze om conflicten te vermijden. Om ergens mee weg te komen. En ik vind het zo grappig bij kinderen af en toe. Kinderen, wat zijn jullie heerlijk, de niet goed getrainde dan, zeg maar. In slecht om kunnen gaan met een leugen. Ik heb er eentje, die komt soms de kamer binnen en denk je, wat is er aan de hand? Die probeert dan, heeft dan iets gedaan wat niet mag. En die komt de kamer binnen, je weet al, er is iets gebeurd wat niet mag. En dan vraag je van, wat is er aan de hand? Niks. Weet je, die heeft de gave van niet kunnen liegen. Dat vind ik fantastisch. Dus ik bid dat gewoon sterker wordt en groter wordt. Sommigen kunnen dat niet, liegen. Nou, halleluja. Daar hoef je niet van te balen. Dan mag je gewoon blij om zijn dat je dat niet kunt. Maar we doen het zo makkelijk. Ook om aardig gevonden te worden. Om de schuld bij iemand anders te leggen. Om iemand niet te kwetsen. Hè? Ja, die nieuwe broek staat je echt geweldig. Nou, als dat niet zo is, dan moet je het gewoon niet zeggen. Claudia vraagt me ook heel vaak van, hoe vind je dat het staat? Nou, kijk, ik heb mazzel, hè. Ik heb een fantastische mooie vrouw. En eigenlijk alles staat haar prachtig. Nou, dat is waar. Ik hoef daar nooit de waarheid geweld aan te doen. Te zeggen van, nou, ja, ik zeg wel eens. Nee, dit vind ik gewoon net iets minder bij je passen. Ja, maar nee, je vraagt wat ik vind. Nou, ik vind dit net iets minder mooi bij je passen. Want als je dat soort kleuren aan hebt, dan vind ik, wow, dan is het helemaal fantastisch. Dus ga daar niet de raarheid geweld aan doen. Ga niet vertellen wat iemand wil horen, omdat je dan weer verder kunt. En wij mannen denken dat soms dat het wel even kan. Maar soms dan zeggen we het verkeerde antwoord op het verkeerde moment. Als die vraag wordt gesteld, is het niet handig. Dan kom je ook niet verder mee. Soms dan heb je iets gezegd en dan denk je, 3 seconden later, waar ben ik nou in beland? Toch? Ik zie een paar blikken van herkenning. Ik moest toch ja zeggen? Nou, ja zeggen zonder de bijbehorende non-verbale communicatie werkt niet. Dus dan ben je aan het liegen. Goed, moeten we niet doen. Want Spreuken 12 vers 22 zegt ook, bedriegers zijn de Heer een gruwel. Wie waarachtig handelen, zijn hem welgevallig. Bedriegers zijn de Heer een gruwel. God heeft daar geen doekjes om, hè? Om klagen, om roddelen, om liegen. Hij zet heel zwaar aan in zijn woord. Dus pas op met liegen. Zeker ook als het een patroon wordt. Want dan merk je heel snel dat je ook verstrikt kunt raken in een web van leugens. En dat is heel ingewikkeld. Want als je 1 leugen hebt gemaakt, ja, dan moet je soms daarna nog een keer liegen om die andere leugen maar te bedekken. Maar ja, dan heb je er 2 en dan moet je nog een liegen, want anders klopt het niet meer. En dan, ja, maar wacht even, tegen hem heb ik dat gezegd en tegen hem heb ik dat gezegd. En het wordt zo ongelooflijk vermoeiend. Dat je alleen maar bezig bent met tegen wie heb ik wat gezegd. Nou, zo is het leven niet bedoeld. En als je waarheid spreekt of zwijgt op het moment dat je weet dat het beter is, dan hoef je gewoon helemaal niks te onthouden. Dan wandel je gewoon in vrede. Dan hoef je niks te onthouden van, pas op. En als je wel verstrikt zit in een web van leugens. Omdat je dingen hebt, we zeggen, ik wil dat het verborgen blijft. Want ik schaam me zo voor dat wat er speelt in mijn leven. Breek het open. Doorbreek het. Door het wel in het licht te brengen. Vraag vergeving wat dat nodig is. Maar breng het in het licht. Want je komt niet uit dat web van leugens. Het zet je vast. Het zet je vast ook in de rest van je leven. Het is verwoestend om vast te zitten in een web van leugens. Dus doorbreek dat met waarheid. Doorbreek het. Heb de moed vandaag nog om daaruit te komen als dat nodig is. Het maakt zoveel kapot. Kritiek, klagen, roddelen, leugens. Weet je, en om een blijvende verandering te kunnen bewerken in onze communicatie, dan moeten we echt nog een laag dieper. Het is heel goed, maar het is niet genoeg om te zeggen, let op je woorden. Wees dankbaar, groei in dankbaarheid. Stel de goede vragen als iemand begint te roddelen en spreek de waarheid. Het is wel handig. Het is wel belangrijk dat we daarin ook gewoon de goede dingen doen. Maar het is niet genoeg. Als dit speelt in ons leven, als het speelt in onze gemeente, dan moeten we een laag dieper. Want weet je, het gaat niet eens zozeer om onze tong. Het gaat om ons hart. Als Jacobus in Jacobus 3 zo duidelijk spreekt over de tong, die maar niet getemd kan worden, dan gaat hij daarna ook een laag dieper. De bron van ons handelen en de bron van ons spreken ligt in ons hart. De woorden die we spreken, die komen vanuit de gerichtheid van ons hart. Daar is het ontstaan. Daar heeft het kunnen groeien. En daar wordt het ook uiteindelijk als zonde geboren. Want waarom? Waarom hebben we kritiek? Waarom roddelen we? Waarom liegen we? Waarom doen we dat? Ten diepste, het overgrote deel van de gevallen, omdat we onzeker zijn over onszelf. Het heeft niks meer met onze tong te maken. Het heeft met ons hart te maken. Het heeft met onze identiteit te maken. We maken de ander een beetje kleiner. Zodat we zelf een beetje sterker of een beetje groter worden. Roddelen en kritiek kan zomaar worden ingezet om onze eigen zwakke identiteit te verhullen. Het draait heel vaak om zelfrechtvaardiging. Ik ben sterk omdat zij door mijn woorden over hen zwakker zijn. Kleiner worden. Maar dat is niet het evangelie. Het evangelie is, ik ben zwak. Maar hij is sterk. Ik hoef niet sterker te worden. Ik hoef me niet beter voor te doen dan ik ben. Ik ben zwak. Maar in mijn zwakheid kan hij juist sterk zijn. Dus ga je niet verhogen. Zeker niet ten opzichte van de ander door te roddelen, door te kritiek. Het is een probleem van je hart. Niet eens zozeer van je tong. En waarom doen we de waarheid geweld aan? Waarom klagen we? Nou, omdat we in ons hart ten diepste onzeker zijn over God. Dat we hem niet volledig vertrouwen. Dat zijn perspectief op de zaak het beste perspectief is. Maar dat we ons perspectief op de zaak houden. Dat we onze versie van de waarheid toch maar liever aanhouden. Kritiek, klagen, roddelen, liegen. Het zijn eigenlijk allemaal symptomen van een verzwakte identiteit. Dus als je wil dat je tong een bron van zegen wordt, dan is het nodig om je identiteit als geliefd kind van de Vader te verstevigen. Hoe meer wij leven vanuit de wetenschap dat we geliefde kinderen van de Vader zijn, hoe meer het ook uit onze mond zal stromen. Want hoe meer jij vol bent van de liefde van de Vader, hoe minder je de behoefte hebt om je af te meten aan de anderen en ze eventueel kleiner te maken door roddel en kritiek. En hoe meer jij vol bent van de liefde van de Vader, hoe scherper jij de ander ook zult zien als een schepsel van God, als ook een geliefd kind van de Vader. Besef dat wel, als je spreekt over een broer of een zus, dan spreek je over een geliefd kind van de Vader. Spreek daar dan ook zo over. Hij maakt misschien fouten. Ongetwijfeld, want we maken allemaal fouten. Maar spreek over de ander in de wetenschap. Dat is ook een schepsel van God. Dat is ook een geliefd kind van de Vader. En hoe meer jij vol bent van de liefde van de Vader, hoe minder je de behoefte zult hebben om de waarheid geweld aan te doen. Het gebed voor mijn eigen hart. De laatste tijd, de laatste weken. In wat ik mag doen en de plek die we innemen, is dat ik mag groeien in onverstoorbaarheid. En dat ik een zachter hart mag hebben. Ik heb het nodig in alles wat soms op je af kan komen, ook in de rol die ik mag innemen. In alles wat er tegen me wordt gezegd, in alles wat er over me wordt gezegd. Oh, dat ik op de goede manier onverstoorbaar ben. En blijf wandelen in wat ik ervaar dat God me geeft om te doen. En tegelijkertijd wil ik en verlang ik dat dat gebeurt vanuit een zacht hart. Dat ik niet onverschillig word, dat is iets anders. Maar dat ik op een goede manier onverstoorbaar ben. Met een zacht hart. Wat ontvankelijk is om te ontvangen. Een zacht hart wat ook tegelijkertijd de ruimte heeft om ook gewoon terug te geven. Om waarheid te spreken in liefde. Om niet meteen in de verdediging te schieten als iets frontaal op me afkomt. Maar om het te bezinnen. Om te bidden. En pas dan te reageren. Ik wil leven vanuit een zacht hart. En eigenlijk wil ik dan dat de geest mijn hart dus verandert. Dat mijn geest het hart verandert naar het karakter van Jezus, die ook zachtmoedig en nederig van hart was. Die zichzelf niet beter hoefde voor te doen dan hij was. Want hij was zachtmoedig. Hij was nederig van hart. Ik wil dat mijn hart gekenmerkt wordt door liefde. Meer liefde, meer vreugde, meer vrede, meer goedheid, meer vriendelijkheid, meer geloof, meer zachtmoedigheid, meer zelfbeheersing. Als dat groeit in mijn hart, dan heeft dat tot gevolg dat het vrucht zal dragen in mijn mond. In mijn spreken, in mijn communiceren. Het zal mijn blik op de ander, het zal mijn blik op de omstandigheden totaal veranderen. En dan wordt mijn mond, en als je uitstrekt naar hetzelfde, dan wordt jouw mond één grote bron van zegen. Dan zijn we niet langer foutenzoekers, maar dan zijn we levenbrengers. Dan zijn we boodschappers van hoop. Omdat we mensen zegenen met onze mond. Omdat we mensen bemoedigen en opbouwen met onze woorden. Omdat we mensen ook opbouwen met Gods waarheid. Maar dan gesproken in liefde. Vanuit een zacht hart. Weet je, en dan, als ons hart daarin meer en meer, dag aan dag, veranderd wordt, dan zullen we zoeken naar Gods perspectief op de zaak, in plaats van alleen maar ons eigen perspectief, wat altijd de neiging geeft om te klagen. En dan zullen we leren om niet te klagen om wat er niet is, maar om te danken voor wat er wel is. En dan zullen we ervoor zorgen dat roddel stopt bij ons. En we zullen, ook als vaders en moeders, en we hebben veel gezinnen in de gemeente, dan zullen we dat ook doorgeven aan onze kinderen. En dan zullen we hen ook bevestigen in hun identiteit als geliefde kinderen van de Vader. En weet je, vaders, wij hebben daarin een specifieke rol. Als vader is het zo fundamenteel dat jij in het leven van je dochter, en zeker tienerdochters, dat jij haar op een gezonde manier bevestigt in haar vrouwelijkheid. Zodat ze niet in de armen van de eerste, de beste jongen terechtkomt die haar daar ook in bevestigt. En vaders, het is aan ons. Het is echt aan ons om onze zonen te bevestigen. Ze moeten weten dat we van ze houden. Ze moeten weten dat we trots op ze zijn. En dat is echt iets voor vaders. Tuurlijk, moeders moeten ook allemaal hele goede dingen uitspreken over hun leven. Maar dit is echt iets wat bij vaders hoort. Hoeveel mensen zitten hier niet in de gemeente? Die 10, 20, 30 jaar lang alleen maar in de problemen zitten omdat ze één grote vaderwond hebben opgelopen in hun leven. Ik wil dat het stopt bij mij. Roddel. Maar ook wat ik niet heb ontvangen van mijn vader, wil ik wel geven aan mijn zoon. Ik wil weten, ik wil dat hij weet dat ik van hem hou. Dat kan ik niet, dat moet hij niet kunnen raden. Dat moet hij kunnen horen. Ik wil vertrouwen in hem uitspreken, dat ik trots op hem ben. En natuurlijk gaat hij onderuit, dat hoort bij het leven. Maar dan wil ik wel dat hij kan komen met alles wat hem bezighoudt. Dat is wat we hebben als rol. En daarin is ons spreken zo fundamenteel. Daarin kunnen we zo'n bron van zegen zijn. Dus laat de geest, de waarheid van Gods woord, van je identiteit in Christus, ook meer en meer in jou uitwerken. En weet je, help de geest een handje. Ja, help de geest een handje. Het is niet alleen maar dat we achterover kunnen leunen op de bank van nou, de vrucht van de geest, elke dag meer en meer. Nou, ik ben benieuwd hoe je dat gaat doen. Nee, wij kunnen de geest heel veel ruimte te geven Door elke dag het woord te openen. En te kijken, wat staat er dan in over wie ik ben als geliefd kind van de Vader? Wat is dan mijn identiteit in Christus? Waar ik in mag groeien, waar ik in mag leren wandelen. En tijd doorbrengen om stil te worden. Heer, wat wilt u dan zeggen vandaag tot mijn hart, wat ook verwond is? Wat wilt u zeggen? Help de geest een handje. Door hem ruimte te geven, via het woord, via tijd, om ook te kunnen spreken in jouw hart. Om daarin dag aan dag meer en meer veranderd te worden naar het beeld van Jezus. Voed je hart meer en meer met die waarheid. Zodat je mond dat ook meer en meer zal gaan uitspreken. En ik wil eindigen met dat prachtige gebed van David. In Psalm 19 vers 15. En ik verlang dat het ook ons gebed is. Elke dag opnieuw dat we bewuster worden van ons hart. Van de gesteldheid van ons hart. En dat we bewuster worden van ons spreken vanuit ons hart. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. O Heer, mijn rots en mijn verlosser. Amen. Laten we daarvoor gaan bidden dat God daar ook zijn werk in doet, dag aan dag. En ik wil ook specifiek een uitnodiging doen voor die mensen die hier zijn misschien. En je bent zoekend. Of je gelooft wel, maar je weet het eigenlijk ook niet zeker. Van ja, is God dan ook mijn vader? Mag ik ook kind van de vader zijn? Mag ik ook groeien in die identiteit als geliefd kind van de vader? Ja, dat mag je. Weet je, het kruis wat daar staat, was een werktuig uiteindelijk van verzoening. Daardoor, doordat Jezus stierf en uiteindelijk opstond uit de dood. Daardoor is het weg voor iedereen die dat wil naar het hart van de vader open. Geloof in Jezus. Vertrouw op dat offer. En ook jij mag het kindschap van God ontvangen. Door geloof. Kun je niks aan verdienen. Je hoeft niet een examen te doen. Je mag het ontvangen. En als jij hier zit en je hebt het nog nooit ontvangen. Dan nodig ik je namens de Vader uit. Alsjeblieft mijn kind. Neem het aan. Ja, het is ook voor jou. Ongeacht wat jouw achtergrond is. Ongeacht wat er allemaal verkeerd is gegaan. Ongeacht van de schade in je hart. Het is ook voor jou. Zullen we bidden en in het gebed is er ook mogelijkheid om daarin dat te ontvangen. Dat kindschap van de Vader. Door je hand op te steken en te zeggen, Heere God, hier ben ik. Ik ontvang het dolgraag en ik wil leven met u en ik wil leven voor u. Zullen we daarvoor bidden. Ja, Vader, dank u wel. Hier zijn we. Hier is ons hart, Heer. Heer, en we hebben het over onze tong gehad. Heer, maar als we dieper gaan, dan gaat het uiteindelijk om onze tong, over de macht van de tong en de macht van woorden, leven en dood. Maar het gaat dieper, Heer. Het gaat om ons hart. O, en Heer, dan bid ik, doe uw werk in ons. En help ons om u een handje te helpen. O, door uw woord serieus te nemen, door tijd te maken voor u, om ook u te kunnen laten spreken in ons hart. Om u onze identiteit die we hebben, ook in u, Jezus, te kunnen laten bevestigen. Heer, bewerk het door uw geest. Dat we daadwerkelijk een roddelvrije en een kritiekvrije kerk worden. Waar het veilig is. O, waar het leven borrelt en bruist. Waar woorden van waarheid worden gesproken in liefde. En zo hun werk krachtig kunnen doen. Heer, breek weg aan leugens. Breek weg aan oordeel. Breek weg aan kritiek. Breek weg aan vaderwonden die dat ook zo vaak veroorzaken. Breek het weg, Jezus. Breng genezing in onze harten. Heer, van woorden die eenmaal of vaker zijn gesproken tot ons, over ons. U kent de wonden die zijn geslagen, Heer, en we bidden. Genees ons hart. Genees ons hart. Zodat het gezonder wordt. Zodat het onze mond mag voeden met woorden van leven. En u weet, Heer, dat we hier mensen zijn die dat nodig hebben om dat kindschap te ontvangen. En als het voor jou is, en als je op het punt staat en zegt van ja, ik wil mijn leven geven aan God. Ik wil Jezus volgen. Ik geloof dat Hij voor mij gestorven is. En ik vind het fantastisch dat ik daardoor kind van de Vader mag zijn. Dan nodig je uit om die stap ook niet te zetten door je hand op te steken. Zodat ik met je kan bidden. Zijn er mensen die dat kindschap van de Vader willen ontvangen? Steek dan je hand op. Dan kan ik met je bidden. God ziet jullie handen in het zijvak. God ziet je hand achteraan. Achteraan het andere vak. En als er mensen zitten die zo'n grote leugen in hun hart hebben. Dat je de stap wel wilt zetten, maar dat die leugen zo groot is. Dat je maar blijft denken, het is niet voor mij. Dan verbreken we die leugen in de naam van Jezus. Het is wel ook voor jou. Geef je over. Het is ook voor jou. Het zijn de mensen waar dat nog voor geldt. God ziet jullie harten. Heer, dank u voor deze mensen, voor deze harten die zich keren tot u. Die zeggen, oh ja, dat kindschap van de Vader. Ik wil het zo graag ontvangen. En zij hebben het ontvangen in u, Heer Jezus. Heer Jezus, ik bid, reinig ze. Heilig ze. Vervul ze met uw Heilige Geest. Maak hen vol van uw liefde. Vul hun hart met liefde. Heer, dat ze daarin ook een diepe bron van zegen en vreugde en leven zullen zijn voor de ander. Zegen hen daarin. In uw machtige naam, Jezus. Amen.